Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Van harte welkom in deze dienst. De voorganger is dominee Eikelboom van Barendrecht. Ook van harte welkom. Mijn naam is Francine Wattel. Ik ben vandaag oudering van dienst. Het kan dat u naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente vragen heeft. Die kunt u stellen na afloop van de dienst, sta ik samen met de dominee, ergens in de kerk. U vindt ons vast wel. U bent van harte welkom. De organist, pianist is Asako Peten. De collecte is voor het stellingsproject Oog van Nukutu. En de kinderen van kinderbijbelgroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. Volgende week zondag worden er 3 kinderen gedoopt. Dat zijn Anne, dochter van Erik en Roelie van Hees. Kasper, zoon van Jappe en José Goud. En Indy, dochter van Aletta en Niels Vrezen. Kees en Lucie Lutgedorf gaan op 16 augustus verhuizen. En ik heb vernomen dat in ieder geval Kees in de kerk is. En misschien Lucie ook. Ja, allebei. Dus dan kunt u vandaag nog afscheid van hen nemen. En we wensen hen een goede verhuizing toe. En een goede tijd in hun nieuwe woonplaats. Vanmiddag is er geen dienst in het kerkgebouw. We zingen nu E158. Na een moment van stilte, votum en groet zingen we uit Psalmen voor nu, Psalm 84. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Zullen we hier stil worden voor God? Samen belijden wij dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen op Psalmen voor nu 84, opwekking 715. Wat hou ik van uw huis? Als leefregel wil ik zo dadelijk een gedeelte lezen uit Efezebrief en dan zingen we opwekking 461. Maar nu nemen we afscheid van de kinderen. Die gaan naar de nevendienst en ik heb begrepen dat er ook iets bij wordt verteld. Want ik heb begrepen dat hier de scholen weer beginnen. Ja.
Kom maar.
En daar heeft het mee te maken.
De kinderen weten hoe het moet hier. Toch? Morgen begint er een nieuw jaar. Weten jullie dat nog? Dat er steeds maar nieuwe jaren zijn. Daar hebben we het hier al eens vaker over gepraat. Daar hebben we ook een plaatje van. Kijk eens, waar is dat van het nieuwe jaar? Vuurwerk van het nieuwe jaar? Ja, precies. En dan begint er een nieuw jaar. Een jaar van de kalender, weet je wel. En nou komt er een moeilijke. Waar is dat nou het begin van? Kerstmis, ja? Wou je het ook zeggen? Wat weet je? Maar je wou het niet zeggen. Een beetje wel van kerstmis, maar voor kerstmis is nog advent. En advent is het begin van het jaar van de kerk. Dus we hebben het jaar van de kalender, het jaar van de kerk. En morgen begint het jaar van de... Hebben we nog een plaatje? Waar begint morgen? Het jaar van de... Zeg het maar. Van de school, ja. En waar beginnen jullie dan ook allemaal zo met een hele mooie nieuwe bladzij? En dan ga je dan ook... Dat deed ik vroeger altijd, de eerste bladzij van het schrift. Dan deed ik altijd heel erg mijn best. Die werd ook altijd heel netjes. De rest was wel eens moeilijk dan, hè. Weten jullie dat nog, dat je dan vorig jaar aan zo'n nieuw schrift begon? Of aan een nieuw boek? Allemaal nieuw, hè. Ja, maar dit schooljaar... is ook pas oud geweest. En over een poosje wordt het weer oud. En het jaar van de kalender wordt weer oud. Dan komt er een nieuw 2014. En het jaar van de kerk. Dat is straks ook weer oud. En dan begint er weer een nieuw. Ja, en dan heb je ook nog bijvoorbeeld jullie verjaardag. Dan begint er ook een soort van nieuw jaar.
Maar ik ben nog niet verjaardag
geweest. Oh, dan duurt het nog heel lang. Maar er komt een nieuwe. Er komt er weer een nieuwe. Was niet gisteren, maar dat geeft niet. 2 augustus, heel kort geleden, moet je nog wel heel lang wachten. Ja, zo is dat. En zo gaat het ook steeds maar door, hè. Weer een nieuw jaar van de kerk en van de kalender. En dan altijd maar door. Denken jullie dat het altijd maar doorgaat? Het stopt een keertje. En wanneer stopt het? Als er iets gebeurt, iets heel bijzonders. Ja, dan ga je naar de Heere God als je de Eerde Mend komt. Maar er is nog iets veel leukers, want de Heere Jezus heeft gezegd, ik kom terug. Ik kom terug op de aarde. En dan zal alles anders worden. En dan gaat het niet steeds maar door. Tot Jezus komt, gaat het anders worden. Geen verdriet, geen pijn, niet meer huilen. We kunnen haast niet bedenken hoe bijzonder dat zal zijn. Maar ja... Er is natuurlijk wel één probleempje bij. Dat weten jullie ook. Wanneer? We weten niet wanneer Jezus terugkomt. Ja, op de aarde komt hij terug, maar wanneer weten we niet. En dat is heel moeilijk. Gaan we dan alsmaar zitten wachten? Moet je kijken hoe je kan wachten bij dit volgende plaatje. Dan zet je streepje 1, 2, 3, 4, schuinen erdoor, 5... gewacht. 1, 2, 3, 4, schuinen erdoor. 10, gewacht. 15 jaar. 20 jaar. Alsmaar wachten. Dat is toch niet fijn, hè, om alsmaar te wachten. Maar Jezus heeft wel gezegd dat hij terugkwam. Ja. Gelukkig heeft hij in de Bijbel ook verteld hoe je dat soms moet doen. Het leven, maar ook het wachten. En het stukje uit de Bijbel van vandaag... Dat gaat over wat Jezus aan zijn leerlingen verteld heeft. En eigenlijk zijn dat een soort lessen. Dus ik heb maar gewoon gezegd, les 1. Les 1 vertelde Jezus over iets laat het volgende plaatje maar zien. Hij vertelde over de bloemen. En de... Je kan nou niet zo heel goed zien. Oh ja, hier wel. Hier kan je het goed zien. Zoveel kleuren. En Jezus zei... Je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Wat zal ik eten? Wat zullen we drinken? Wat moet ik aandoen? Kijk nou eens naar die bloemen. Hoe prachtig. Of die. En maken die zich nou zo'n zorg wat ze aan moeten? Hoe ze moeten eten? Nee, ze zijn zomaar mooi. Ja, dan moet er zeker bij. Daar mogen wij voor zorgen. En God zorgt ook voor ze. En die houdt veel van ze. En het volgende plaatje, kijk daar eens naar. Zitten die zich nou zo'n zorgen te maken? Helemaal niet, hè? Nee, God zorgt gewoon voor ze. Want het groot hart van de lammetjes en van de bloemen en van alle andere dieren. En hij houdt van de mensen, en dus de kinderen, nog veel meer. Dat was een les. Nou, dat is maar fijn. Daar kan je best iets van leren, hè? Je hoeft je geen zorgen te maken. Denk maar even aan de planten en aan de dieren en aan de bloemen. Les 2, nou daar vertel ik bijna niks over hoor, want dat gaat over geld en dat je niet te veel moet sparen. Dat is iets voor de grote mensen, daar hoeven wij even niet over na te denken. Want les 3, daar kunnen we iets van leren. Les 3, die Jezus vertelde in dat stukje in de Bijbel, ging over wachten. En hij vertelde, wij moesten ook wel eens maar wachten nou, en wij moeten nog steeds wachten tot Jezus terugkomt. En hij vertelde er een verhaaltje bij. En soms als je een verhaaltje hoort, dan snap je het beter. En dit was een verhaaltje wat Jezus vertelde. Natuurlijk niet dit huis, maar stel je voor, in dat grote, prachtige, mooie, ontzettend prachtige huis. Daar woont een hele rijke meneer. Met zijn familie. En hij woont er niet alleen hoor. Hij heeft er knechten. Of helpers. Iemand die zorgt voor de... Tel op. Iemand die zorgt voor de post en de computer en, het geld en zo. Die helpt hem erbij, zijn knecht. Dat is wel eigenlijk de baas van alle knechten hoor. En hij heet Joachim. En hij heeft iemand die kookt. Die wonen ook allemaal daar in dat grote huis. Iemand die voor de tuin zorgt. Iemand die het huis schoonmaakt. Ja, dat was erbij bij zulke grote huizen. Dat er zoveel mensen nog bij waren om te helpen. Allemaal knechten. En wat gebeurt er nou in dat grote huis? De rijke meneer zegt tegen Joachim, een soort baas. Joachim, ik ga op reis en jij moet voor alles zorgen hier. Dat de tuin op orde is, dat er eten genoeg is, dat het huis schoon blijft, de post goed gedaan, de rekeningen betaald. Daar moet jij voor zorgen, want ik ben er niet. Nou, dat vindt Joachim, die wil dat best graag doen. Natuurlijk doe ik dat, meneer. Maar wanneer komt u terug? Tja, zei hij. Dat weet ik niet. Nou, niet morgen, hè? Een andere keer nog. Tja. En deze meneer die ging weg met zijn familie. En Joachim moest ervoor zorgen. Voor het huis en de tuin en de ramen en het dak en de rekeningen. Wat veel werk. En wat dacht je ervan? Joachim dacht, haha. Ik ga een beetje vakantie houden, zegt die meneer is er toch niet. Ik ga niet werken. Ik laat het gewoon zitten. Kan mij beschelen, hij is er toch niet. Maar als die meneer dan terugkomt, dan is het een bende. Allemaal onkruid en het huis vies en de rekeningen niet betaald. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, Joachim deed er gelukkig helemaal niet. Hij ging zorgen dat alles picobello in orde was. Geen probleem. Het huis was schoon, de rekeningen betaald, het eten gekookt, de tuin verzorgd. Alles wat hij moest doen, ging hij doen. En als dan de rijke meneer en de familie weer terugkomt, dan is het precies goed zoals hij het graag wil hebben. Nou, dat was het kleine verhaaltje wat Jezus vertelde. En het verhaaltje is omdat wij goed kunnen begrijpen hoe het in elkaar zit en hoe we moeten wachten. Heus niet streepjes zitten tellen. En alles maar zitten te wachten. Je moet wachten. Gewoon je werk doen. En erbij wachten. Net als Joachim dat deed toen die meneer weg was. Zorgen dat alles op orde komt. Zorgen dat je je werk goed doet. Nou, het werk van de grote mensen is anders dan van jullie. Maar jullie moeten morgen ook aan het werk, hè? Ja, gewoon lekker aan het werk. En als je dan morgen, of overmorgen al, je eerste nieuwe bladzij heel mooi gaat schrijven. Ja, ja, dat is ook je werk, de tafel afruimen. Gewoon doen, zegt Jezus. Gewoon alles doen. Jij, ja, maar dan komt nog wel als je groter bent. Als je niks hoeft te doen nog. Nou, en dan mogen jullie, het laatste plaatje mogen jullie zien. Kijk, dan zeg ik, heb je deze, vind je deze niet mooi op het lijntje? Of niet? Jawel, die is toch wel heel netjes, hè? Nou, zo netjes morgen, jullie eerste bladzij. Zo, kinderen van Bijbelgroep 1, die mogen boven nog verder iets horen over iets nieuws. En de kinderen van Bijbelgroep 2 blijven gewoon zitten. Goed? Jullie mogen naar boven.
Ik zit er nog niet eens in. Ik zit nog niet.
Groep 1?
Ja, ik moet nog beginnen.
Ja, dan begint het morgen.
En wat ik als leefregel ga lezen, sluit er ook wel enigszins bij aan. Want zin speelt Paulus ook op voorbereid zijn op de jongste dag. Hoe worden we tot die tijd aan de slag gezet? Efeze 4, ik lees vanaf vers 17 als je mee wil lezen, tot en met hoofdstuk 5, vers 2. En daarna zingen we Mijn Jezus, Mijn Redder. Opwekking 461 is dat. En dan gaat het over het nieuwe leven. Op gezag van de Heer zeg ik u met klem, ga niet de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van een leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als zij zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt over hem gehoord. U hebt onderricht over hem gekregen. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven. En de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken naar Gods wil geschapen in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. En dan maakt Paulus het heel praktisch. Leg daarom de leugen af. Spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat u steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing, de dag van de wederkomst. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God zelf na, als kinderen die Hij lief heeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als een offer, als een geurige gave voor God. Tot zover. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn, dat u ons hier bij elkaar brengt. Dat we samen mochten bezingen dat het goed is om in uw huis te zijn en dicht bij u. Heer, u kent ons, u doorgrondt ons, u weet hoe we hier zitten, wat we allemaal meebrengen aan gedachten en ervaringen. U doorgrondt ons tot op het diepst van ons bestaan, tot op de bodem. Heer, dank u wel dat we bij u kunnen schuilen in onze kwetsbaarheid, onze verlegenheid, maar dat we ook onze blijheid en vreugde bij u mogen brengen. En dat we zo samen als uw gemeente mogen vieren dat u God bent en dat u goed bent. En dat u onze God bent. En Vader, we bidden u dat u komt met uw geest en ons vervult. Dat u ons volmaakt van uw plan, van uw woorden, van uw gedachten die u over ons koestert. En dat u ons ook de ruimte geeft om onze gedachten en gevoelens naar u toe te uiten. Geef daar woorden voor, ook in het vervolg van deze dienst. Als we luisteren en zingen, als we meebidden, maar ook misschien anders bidden, omdat wat we beleven en denken niet wordt gezegd. Hoor dan ook in de stilte onze gebeden. We denken aan onze broers en zussen verder in deze stad en in ons land, die samenkomen net als wij. Wilt u ook hen zegenen? Wil heel uw kerk zegenen, ook onze broers en zussen die samenkomen in landen waar vervolging is. En we kijken met zorg ook naar wat er gebeurt in het Midden-Oosten en hoe dat heel veel landen in beroering brengt en heel veel ook in de beweging kapot gaat. We denken ook, Vader, aan onze broers en zussen die vervolgd worden daarin en die met angst en beven naar de ontwikkelingen kijken. Wilt u nieuwe kracht en moed geven en ook volharding in het geloof? Vader, wilt u ons in deze dienst ook oefenen in volharding, om stand te kunnen houden als uw kinderen? Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan eerst nog zingen gezang 328 en dan zullen we lezen Efeze 6, dat wordt gelezen door een van u. Efeze 6, vers 10 tot met 20.
ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing van, en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor hem, voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie, waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.
Laten we die woorden nog even bezinken en zingen opwekking 124. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Straks zingen we als Amelie dat we preken een aantal coupletten van gezang 96. Dat is een bewerking van dit schriftgedeelte. We zingen daarvan de coupletten 1, 2, 4 en 10. En daarna ook een bewerking van Psalm 139. Heer, u bent altijd bij mij. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Deze preek is gemaakt voor onze eigen gemeente Barendrecht in het kader van het doen van belijdenis. En wat het met zich meebrengt in de jaren die volgen op wat je kunt beleven als een hoogtepunt in je leven. Dat je ervoor uitkomt en ervoor kiest, duidelijk voor kiest om als christen door het leven te gaan. En daar heeft die kleine rebus ook alles mee te maken. Dat je Christus wilt volgen als mens uit één stuk. En dat is het beste wat je kunt doen. Dat je groepen weet om Jezus te volgen, dat brengt nogal wat met zich mee. Als je bedenkt dat je dan ook te maken krijgt met verleidingen. Want Jezus zelf werd ook verzocht. Dus worden wij als zijn volgelingen zeker ook beproefd. Maar het goede nieuws, en wat heeft dat de brief van Paulus aan de Efeziërs ook doortrokken, is dat wij als christenen van God de kracht ontvangen om dan ook in die verleidingen en beproevingen stand te houden. Om ook te veranderen en de wereld om ons heen te veranderen in de kracht van God. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het begin van deze brief, waar Paulus vertelt over die kracht van Christus, waarmee Christus is opgewekt, dat die nu in de gemeente werkzaam is, dus ook in jou en mij op dit moment. En dat wij met Christus zijn opgewekt tot een nieuw leven. En datzelfde klonk ook door in dat gedeelte dat we lazen als leefregel voor ons nieuwe leven als volgelingen van Jezus. Weet dat je bent opgewekt tot nieuw leven, dat je in Christus nieuw leven ontvangt, maar dat moet ook steeds weer landen in je denken. Dat moet als het ware ook van binnenuit je vernieuwen. Ik ga het dus hebben over verleidingen en kwaad. Het is goed om dan ook te beginnen met een definitie, nietwaar? Wat is kwaad eigenlijk? Bij de theoloog Graham Tomlin, van hem verschijnt er de laatste jaren wat meer in het Nederlands, in ons taalgebied. Die heeft onder meer een antwoord daarop geformuleerd en zegt: kwaad is niets in zichzelf. Het is vernietigend, maar het kan niet scheppen. En toen ik dat bij hem las en van hem teruglas, moest ik ook denken aan woorden van Luther. Luther zegt het heel, heel scherp, heel kort. Ja, de duivel is eigenlijk maar een aap van God. Hij doet God na. Hij gaat uit van het bestaande. Dan ga ik weer terug naar Tomlin en zegt: ja, het kwaad is vernietigend, kan niet scheppen. Het schopt in de war wat er al is. Het is krachtig, het is reëel. En ook vaak erg aantrekkelijk. Maar het is niets in zichzelf, het is een puur vernietigende kracht. En daar heb ik bij staan het woord diabolisch. Ook een naam van de duivel, diabolos. Hij die in de war schopt, die vernietigt door in de war te schoppen. Waar komt het kwaad vandaan? Dan is het goed om niet alle schuld neer te leggen bij de duivel, nu ik zijn naam toch genoemd heb. Iemand sprak in dat opzicht over een drievoudig verbond, een drievoudige alliantie van kwaden. De wereld, het vlees en de duivel. En de ouderen onder u die herkennen daar misschien wel iets in van vroeger de catechismus. De wereld, het vlees en de duivel, daar hebben we mee te maken. Daar denkt Paulus aan als hij ook oproept om de wapenrusting aan te trekken. En dat advies komt niet zomaar uit de lucht vallen, want eerder in de brief heeft hij al aandacht gevraagd voor die kwaden waarmee we als volgelingen van Jezus, als christenen, te maken krijgen. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2. Dan lees je over de wereld als een samenleving georganiseerd zonder verwijzing naar God. En het vlees, ja, dat zijn dan de verlangens van onze oude natuur, onze zondige natuur, waar je geneigd bent aan gehoor te geven. En de duivel, De heersen over de machten in de lucht. Zo kom je dat in die brief van Paulus tegen. En aan het eind grijpt hij daarop terug. Ik vond het even nodig om die lijn van de brief te laten zien. Want we vallen er nu zomaar even middenin, nietwaar? Maar het komt dus niet uit de lucht vallen bij Paulus. Aan het eind in hoofdstuk 6 beschrijft Paulus dan over die krachten die werkzaam zijn. En dan heeft hij het over geestelijke krachten van het kwaad in de hemelse gewesten waar we strijd tegen mogen voeren. Nou, u en ik, we staan in die strijd en vandaar dat in de liturgie daar ook al iets in doorklonk, dat we een schuilplaats nodig hebben, dat we de kracht van God nodig hebben en andere elementen uit de liturgie wezen daar al op. Maar ook dan is het een vergissing te menen dat onze focus dan op onze tegenstander moet zijn en op de duivel. De vijand is ook om ons heen in de wereld en in ons. En vandaar dat die oproep van Paulus er is om in je denken vernieuwd te worden. De vijand wil ons vernietigen, maar iedere vernietiging begint vaak heel klein. Denk aan hoe een vuur kan ontstaan door een sigaret die onachtzaam door iemand is laten vallen op zijn matras. En dan ontstaat er een vreselijk brand in huis. En zo zijn ook hele bossen door een klein vuur ooit vernietigd. Het begon heel klein, maar het wordt zomaar heel snel heel groot. Paulus geeft ook een heel mooi voorbeeld van in ons eigen leven. Dan heeft hij het in de leefregels over dat je de duivel geen voet moet geven. Geen opening om je leven binnen te komen. Zodat hij houvast krijgt in je leven. Bijvoorbeeld door de boosheid dat je daar verkeerd mee omgaat. Door toorn. Nou, als je die instructie van Paulus oppakt, en dan kun je dat ook zomaar toepassen op andere dingen, op angst en jaloezie. Als dat ruimte krijgt in je leven en zich steeds meer gaat verbreden, dan gaat het je leven van binnenuit kapot maken. Nou, die instructie die hij op het persoonlijke leven geeft, kun je natuurlijk ook op grote schaal toepassen. Kwaad is er op allerlei manieren dus. In de wereld, buiten ons, maar ook in ons. En de overwinning in de strijd tegen de vijand begint ook bij ons als individuen. Paulus vertelt ons hoe we die strijd kunnen winnen. En dat raakte mij bij de lezing ook weer, dat Paulus daarin ook een positieve toon aanslaat. Hij bereidt ons voor op strijd, maar de houding is positief. Hij heeft het over stand kunnen houden en de strijd kunnen winnen. En daarbij spreekt Paulus ons dus aan op onze verantwoordelijkheid. Dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen in de strijd. Het is zo gemakkelijk om anderen de schuld te geven. Om naar je ouders te kijken. Ik ben nu eenmaal zo, want mijn ouders waren ook zo. Of er is van alles misgegaan in de opvoeding. En ik wil dat echt niet bagatelliseren. Echt niet klein maken. Maar je kunt het ook te groot maken. En je kunt je verstoppen achter je genen. Ik ben altijd zo geweest en dat zit in de familie, in de genen. En ontdek ook steeds meer hoe we door ons brein beperkt worden. Of je wijst op omstandigheden. Als die anders waren geweest, dan zou ik... Maar Paulus zegt, wees sterk in de Heer en in zijn geweldige kracht. In plaats van passief te zijn, moeten we iets doen. Worden we opgeroepen onze verantwoordelijkheid te nemen om de geestelijke strijd aan te gaan. En dan laat Paulus zien in dat gedeelte over de wapenrusting hoe we goede gewoonten moeten ontwikkelen om in die strijd overeind te blijven. Vandaar het thema houd stand in de strijd, ontleend aan vers 14a. Houd stand in de strijd. En als je moet strijden, is het goed om een focus te hebben. Een focus in je leven, een focus in de strijd. En wat moet die focus zijn? Laat het Jezus zijn. Als Paulus het heeft over de gordel van de waarheid om je heupen. Dan moet de focus zijn op Jezus. Waarheid. Waar denkt Paulus dan aan als hij hier schrijft over de gordel van de waarheid om je heupen? Nou, een van de verleidingen waar u en ik mee te maken krijgen is die van onwaarachtigheid. Dat je je even anders voordoet dan je bent. Dat je voordoet als die of die persoon wat het best past in die situatie. En in een andere situatie ben je weer anders. Dat is het tegendeel van integriteit, van authentiek en echt zijn. Dat je zelf bent in je leven, integer, transparant. Daar heeft waarheid allereerst mee te maken. De gordel van de waarheid om je heupen. De gordel is in de wapenrusting voor de Romeinse soldaat belangrijk voor zijn beweging. Voor zijn vrijheid om te bewegen en te strijden. En je kunt misschien wel denken, ja, ik moet me op allerlei situaties kunnen aanpassen. En ja, dan kun je zomaar je bewegelijkheid zoeken in een kleine leugen. Maar de waarheid moet als gordel om je heupen, om zo te zeggen. En waarheid betekent hier dus allereerst waarheid van karakter, maar dan ook, zeker ook, waarheid van leer, van Bijbelse waarheid. En beide vind je terug in de persoon van Jezus Christus. En daarom kon Jezus zichzelf ook aanwijzen als de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En daarom kon de Hebreeën schrijver ook zeggen van dat we af moeten leggen alles wat ons hindert en de zonde die ons zo makkelijk in de weg staat. Want we moeten onze focus houden op Jezus. We moeten Hem volgen. Om Hem draait het in ons leven. En voor Hem gaan we. En je kunt alleen maar Jezus volgen als je ook zelf blijft staan in de waarheid. Maar dan zul je onmiddellijk ook met die tegenkracht geconfronteerd worden. De leugen. Satan wordt door Johannes wel beschreven als leugenaar en de vader van de leugens. En een van zijn hoofddoelen is toch om te ontkennen dat Jezus de Christus is. En dat wij geliefde kinderen van God zijn door Jezus Christus. Bij evangelisatie, in onze gemeente doen we dat onder meer via de Alpha-cursus, ontdekken we in gesprekken met mensen steeds weer dat mensen vaak wel in iets geloven of in een God, maar ja, dat blijft nog zo vaag. Het kan van alles betekenen. En ze kunnen ook nog wel geloven in de Heilige Geest als een soort van kracht. En dan kun je op je eigen manier invullen. Maar dan ontdek ik ook in die gesprekken steeds weer hoe Jezus de steen van aanstoot is. De unieke Christus, de Zoon van de levende God. En het is zo belangrijk dat we onze focus op Hem houden. En niet op de duivel, zoals ik al in het begin liet zien. Om de duivel overal te zien is net zo goed een afwijking van het evangelie als om hem nergens te zien. Wat dat betreft vandaag de dag, en dat geldt niet alleen voor de mensen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk, lijkt het wel alsof er weer meer en meer bijgeloof komt over de duivel en demonen als in de middeleeuwen. Kijk maar naar heel veel boeken en films waarin je het occulte tegenkomt. Tot in veel tekenfilms voor kinderen aan toe. En dan is het verleidelijk voor de kerk om daar op te reageren en dan in een overreactie te schieten. En overal de duivel en demonen te zien. Maar Jezus gaat ons daar niet in voor. Hij rekende af met demonen als ze hem confronteerden, maar hij ging niet overal naar ze op zoek. Het is eerder omgekeerd, ze komen juist tevoorschijn waar hij verschijnt. En dan hoef je dus ook niet zo druk te maken om hem. Laat ons niet focussen op het kwaad, maar op het goede, op Jezus Christus. En blijf dan ook dicht bij hem, daar heeft het volgende mee te maken. De harnas, het harnas om je borst. Dus een gordel om je heupen en dan een harnas om je borst, om je organen te beschermen, je hart te beschermen. Jezus stierf zodat jij en ik rechtvaardig kunnen zijn voor God. Dat is door het kruis, door zijn offer bereikt. Dat moet steeds weer ons denken maar vullen. God ziet ons alsof hij zijn eigen zoon ziet. Wij zijn rechtvaardig in Gods oog. Rechtvaardig betekent hier dat we nu in de juiste relatie staan met God en met onze naaste. En toch vallen we steeds weer. Toch zondigen we steeds weer. En dan is het belangrijk, dan is het echt een sleutel om de lijn naar God kort en open te houden. Als we gezondigd hebben, om dan niet lang te dralen en erover na te denken, kan ik weer terugkomen bij God, maar ga terug naar God. Zoek zo snel mogelijk herstel. Dus hou de lijnen kort en open. Of zoals iemand dat ook formuleerde, hou geen lange termijn boekhouding erop na. Je hoort soms van die prachtige verhalen van mensen die vroeger God gekend hebben, maar door zonde zijn afgedwaald. En dan is het prachtig om te horen dat ze na zoveel jaar terugkomen bij Christus. Wat dat betreft kijk ik ook graag naar zo'n programma als De Verandering. En daar komt dat ook regelmatig in naar voren. En dat dan een relatie hersteld is na zoveel jaar. Dat komen we ook in de Alpha-cursus wel tegen. Maar iemand zei eens terecht, wacht geen 20 jaar, zelfs geen 20 minuten. Zodra je weet, ik zit fout, ga dan terug. En maak het goed met God en met mensen. Want wat is het belangrijk om niet geïsoleerd te raken in de strijd. We staan allemaal in dezelfde strijd en we moeten delen in elkaars moeite en strijd van het geloof. En dus is het gevaarlijk als we vervreemding toeslaat. Als we van elkaar vervreemden, als we niet vergevingsgezind kunnen zijn, dan blokkeert dat onze relaties onderling en dat heeft ook gevolgen in de relatie met God. Evangelist Kendall vertelde eens een verhaal en daar herkende ik ineens heel veel van mezelf in. Hij had een heel drukke week achter de rug op tournee om mensen het evangelie te verkondigen. En had de zaterdag vrij ingepland om een nieuwe preek te maken voor de zondag. Dan denk ik van, ja, hoe haal je dat allemaal in je hoofd en hoe kun je dat? Maar goed, dat was zijn programma die week. Arrivel, dat lijkt me fantastisch. Ik ga toch maar door. Ondanks de refill. En toen overkwam het hem dat hij die zaterdagmorgen ruzie had met zijn vrouw. Ja, dat kan zomaar gebeuren, nietwaar? Maar hoe hij daarna ook bad en de Bijbel opende, er kwam er niks. Hij kon zijn gedachten niet helder krijgen en dat duurde zo'n paar uur. En hij wachtte maar op zijn vrouw tot hij tot het inzicht zou komen en zou zien dat water toch een heerlijke drank is. Dat ze zou moeten toegeven. Enfin, de Heilige Geest slaagde erin hem duidelijk te maken dat hij toch fout zat. En dat hij het goed moest maken. En toen ze het uitspraken en hij daarna aan de slag vond, gebeurt hier van alles. Oude Bijbel eigenlijk als onderlegger gebruiken. Dat heb je in te veel kerken. En dat geeft een hoop narigheid met de Bijbels die erop moeten liggen. Enfin, wat ik maar wilde zeggen door dat verhaal is, ja, zonde blokkeert zoveel en dat heb je vaak niet in de gaten. Hou de lijnen kort en open. En ga dan ook mee in de strijd, ook als die strijd je naar het front brengt. Of ben je zo'n soldaat die wel wil vechten, maar het liefst ver achterin. Hoe kom ik daar zo op? Vervolgens gaat Paulus door over de bereidheid, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandaal aan je voeten. En waar onze voeten ons brengen, dat is heel belangrijk. Als jij een probleem hebt met alcoholisme, dan moet jij geen kroeg binnengaan om pinda's te proberen. En als jij moeite hebt met seksualiteit, moet je, om zo te zeggen, een afspraak maken met je voeten om een bepaald schap in de winkel niet te gaan bekijken. Paulus heeft het over voeten die geschoeid zijn met de bereidheid die voortkomen vanuit het evangelie van vrede. Het evangelie van de vrede verandert je. En dan maak je keuzes waar je wel en niet naartoe gaat, waar je wel en niet in meegaat. Ik denk dat Paulus daarin ook een prachtige onderwijzer is die doorheeft. Ja, mijn leerlingen knikken wel heftig dat ze mij begrijpen. Maar ze ontdekken pas of ze begrijpen als ik ze aan het werk zet. Hij is als die onderwijzer die zijn leerlingen naar voren haalt bij het bord en ze de som laat maken. Of als Jezus die zijn discipelen erop uitstuurde met opdrachten. Oké, je hebt nu een tijdje aan mijn voeten gezeten en gehoord en nu ga je aan de slag. Om te ontdekken dat het evangelie kracht heeft. En daarom heeft de duivel ook zo'n hekel aan het evangelie, omdat het evangelie de kracht van God is om het leven en de wereld te veranderen. Maar dan moet je wel bereid zijn om daar zelf ook concrete stappen in te zetten. Ik kwam zo'n prachtig verhaal tegen van een zeker Peter. Die had heel wat meegemaakt. Zijn vader was gestorven toen hij nog maar 15 was. Hij ontspoorde helemaal op allerlei manieren. Hij wordt door God geroepen en veranderd. En hij wil die gaan bouwen aan de samenleving die hij eerst kapot wilde maken. Vanuit zijn woede en zijn verdriet. Hij zette stappen in de goede richting. Het is zo belangrijk om in actie te komen in onze strijd tegen verleidingen. Om niet passief te zijn. Zoals iemand ook zei, het is erg moeilijk om stil te zetten en goed te doen. We moeten actief betrokken zijn in een christelijk leven en dat vormgeven. En daar hebben onze keuzes morgen weer allemaal mee te maken. Hoe we ons laten zien op school, op ons werk, in de samenleving. Raak en blijf betrokken. En dan zul je merken dat je opschuift naar het front en dat je ook in dat vertrouwen op God beproefd kunt worden. Als je verder komt aan het front, dan heb je ook meer bescherming nodig. En daar wijzen dat schild op en die pijlen. Pijlen verwijzen naar dingen als schuld, twijfel, ongehoorzaamheid. Die worden op ons afgevoerd als we op ons kwetsbaar zijn. Als je geestelijk of lichamelijk hongerig bent, bang of eenzaam of moe. Op die momenten moeten we juist het schild van het geloof oppakken en gebruiken. Het kan om momenten gaan, maar soms ook om langere periodes. Dat je voor langere tijd onder vuur ligt. En Paulus schrijft over de dag van het kwaad in dit gedeelte. Maar dat kan ook een periode zijn. Het kan zelfs jaren duren. Ik kwam het verhaal tegen van moeder Teresa. En na haar dood zijn haar dagboeken gevonden en waar mensen benieuwd vanuit welke gedrevenheid ze eigenlijk werkte in Calcutta. En toen kregen ze ook een beeld van een heel sombere moeder Teresa. Die door een moeilijke periode heen ging die ze zelf omschreef als de donkere nacht voor haar ziel. Terwijl ze naar buiten toe jarenlang de Heere trouw diende, moest ze innerlijk een hele strijd voeren. In mijn studietijd heb ik ook gemerkt hoe de kracht van verleiding sterk kan worden. En toen werd ik juist bemoedigd door daar iets over te lezen bij Martin Luther. Die zei, de kracht van verleiding kan je soms versteld doen staan. Wat voor gedachten er door een christen heen kunnen flitsen. En juist het lezen over die aanvechtingen hielp mij om hulp te gaan zoeken, maar ook om ervoor te zorgen dat ik die strijd niet alleen zou voeren. Dat ik mensen om me heen had om mee in gesprek te gaan. Een periode van ziekte kan zo overgaan in een geestelijke strijd op intellectueel niveau. En dan kun je net de verkeerde boeken onder ogen krijgen die je nog verder helpen, weghelpen bij God vandaan. En dan kan het lijken alsof je gebeden niet worden gehoord en dat de hemel van koper is. Maar weet je, veel van Gods kinderen moeten daar doorheen en komen daar doorheen. En dan moet je leren om toch dat schild van geloof maar op te pakken en te zeggen, misschien wel heel rationeel alleen, ik voel niks, ik merk niets van uw aanwezigheid, maar ik weet dat u bestaat en dat u er bent. Ik hoor het een depressieve zuster uit onze gemeente nog zeggen. Ik voel helemaal niets van God. Maar jaren geleden ben ik hem zo tegengekomen. En dat houdt maar vast. Vanuit haar denken hield ze dat vast. Op dat moment was ze bezig het schild van het geloof te heffen. En de pijlen, de aanvallen af te weren. Ja, als ik zo bezig ben dit gedeelte uit te leggen, dan merkt u wel dat er ook steeds een beroep wordt gedaan op ons verstand. Bescherm jouw gedachten. Bescherm jouw verstand. Daar heb je die helm van het heil voor nodig. Dat is de blijde wetenschap dat je gered bent in Jezus Christus. En met die helm op mag je nu opnieuw naar je leven kijken, naar je verleden. Met al je zonden is afgerekend, maar ook naar het heden. Waar sta je nu? En waar sta je nu voor? En dan mag je weten, met het verstand dus, ja, maar Gods kracht staat tot mijn beschikking om mij te helpen. Ik heb te maken met de kracht van de zonde, maar God wil mij bijstaan daarin. Zo kun je naar het heden kijken met de helm van het heil op en ook naar de toekomst. Dan weet je, en eens ben ik er helemaal van bevrijd. Van die aanvechtingen waar ik nu doorheen moet. Onze toekomst is zeker, maar nu moeten we strijden. En die strijd begint dus in het verstand. En daarom spreekt Paulus over die noodzakelijke helm, want iedere verleiding begint toch in onze gedachten. Dat even dingen binnenkomen en daar ga je mee spelen en over nadenken. En dat gaat je beheersen. Je kunt soms geweldige dingen voor God gedaan hebben en dan kom je thuis en dan ben je moe en in feite dus heel kwetsbaar. Je pakt een drankje en gaat voor de tv zitten en voor je het weet zep je zo een foute wereld in. Het kan de wereld van de seksualiteit zijn, de wereld van het occulte. Maar je kunt soms ook heel erg kwetsbaar zijn, juist op zulke momenten, voor heel cynische gesprekken die ook plaatsvinden in praatprogramma's. Of in de humor van Comedy Factor. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik las van een jonge collega die daar openhartig over verteld heeft, notabene in het ND. Die vertelde hoe hij worstelde met zonde. Tot hij zich realiseerde, maar eigenlijk zit ik zelf in een fantastische kleine groep. Waarom maak ik geen gebruik van die kleine groep? Om hen te mobiliseren. En toen maakten ze onderling de afspraak, als één van ons het moeilijk heeft, wat dan ook, op welk gebied dan ook, dan mag je elkaar bellen. Dan gaan we er geestelijk voor vechten. Nou, je kunt je voorstellen dat hij na die ervaring dat aan iedereen adviseert. Nou, misschien heb jij juist weer iets anders nodig en dan hoop ik dat je ook daarover na wilt denken. En daar ook je weg in vindt. Ik heb heel veel gehad, juist ook aan de gesprekken met mijn eigen vrouw. Waar laat je denken door vullen? Nou, dat heeft met het laatste te maken, het laatste in de wapenrusting, dat je wortels moet krijgen in het woord van God. Dat je denken moet worden gevuld vanuit het woord van God. Anglikanen hebben, net als wij trouwens, een prachtige gebedenbundel. Alleen wij gebruiken hem vaak niet meer. Dat soort dingen. Maar de Anglikaanse kerk heeft daar ergens een boek van Common Prayer, een passage. Daar staat dat je het woord van God moet horen. En dan moeten we het lezen, markeren, leren en innerlijk verteren. Dus niet maar zo even een stukje lezen. Desnoods lees je het er hard op dat je het ook gaat horen. Dat ook andere dingen in je mens zijn worden aangesproken. En dan ga je het nog eens een keer lezen en dan pak je er een stift bij of een pen. Misschien wel meerdere kleuren potloden. En ga dan maar dingen ook uit leren en dat je het innerlijk gaat verteren, dat je op gaat kauwen. De Bijbel is de belangrijkste manier om Gods stem te verstaan. En het is goed om dagelijks naar die stem te luisteren. Om daar je denken in te laten wortelen. Daar je denken door te laten vullen. Natuurlijk horen we Gods stem ook door de gaven van God van de geest. In profetie, in tongentaal. Als daar vertolking bij is. Door prachtige liederen. In gebed. En in de achterliggende maanden heb ik weer diverse keer gehoord over mensen die door dromen Jezus tegenkwamen in de wereld van de islam. Maar het beste en het meest horen toch de stem van God in de Bijbel. In het woord van God. En dat is waarom ik je adviseer om je daarin te wortelen. Een nieuw seizoen begint en de Bijbelkringen zullen wel weer starten, de kleine kringen enzovoort. Wat is het belangrijk dat we dan met die Bijbel goed aan de slag gaan. Ik weet niet hoe het in uw gemeente is, maar in de onze loop ik er toch steeds weer tegenaan, ook op catechisaties, huisbezoeken. Dat het vaak een probleem is, hè, om die Bijbel regelmatig te lezen. Om daar je weg in te vinden. Om ermee te voorschijnen als je daar moeite mee hebt. En laat uw voorgangers, laat de kerkraad, de mensen die daar verstand van hebben, mee aan de slag gaan. Dat we goed en regelmatig bezig gaan met het woord van God. Want dat is zo'n geweldig wapen. Daar moeten we het van hebben. Rick Warren, hun voorganger, schrijver van de man achter de boeken van Doelgericht Leven en Een Doelgerichte Gemeente, is de laatste tijd ook in het nieuws gekomen door de suïcide van zijn eigen zoon. Ineens ga je die boeken anders lezen. Want dan hoor je van die strijd die er ook in dat gezin is geweest. Geestelijke strijd. En hij zelf vertelt ook dat hij door depressie heen is gegaan. En dat hij in die periode het wel eens deed. Dat hij kleine kaartjes maakte. En daar een positief Bijbelvers op de ene kant schreef. Bijvoorbeeld de Bijbelvers: zo is er geen veroordeling voor u in Christus. En op de andere kant van het kaartje dan: dus God veroordeelt mij niet voor mijn depressie. Nou, zou ook die posters van Fischer kunnen gebruiken, of die uitspraken van Fischer. En daar weet hij ook wel het een en ander van. Positieve uitspraken die je eigen maakt, die vanuit het woord van God komen, die je oppakt en die toen beseffen: we hebben een machtig God. Aan het begin van de preek heb ik iets gezegd over onheilige drie-eenheid. Die drievoudige alliantie van wereld, mens en duivel. Weet je dat daar de heilige drie-eenheid tegenover staat? En daar zinspeelt Paulus ook op in dit gedeelte. Want hij roept ons op om sterk te zijn in de Heer. En dan doelt hij op Jezus. En in zijn kracht. Doe dan de wapenrusting van God aan. En dan doelt hij op de Vader. En aan het slot adviseert hij om te bidden in de kracht van de Heilige Geest. Laat het je denken vullen. De heilige drie-eenheid staat aan jou en mijn kant. Dat is nodig. Maar het is dus ook iets om dankbaar voor te zijn. Het is dus ook echt zo. We hebben de hele drie-eenheid nodig, want het gaat ergens om. Het is oorlog. We hebben een geestelijke strijd te voeren. Maar door Gods genade kun jij stand houden. Amen.
mogen samen danken en bidden. Ik wil graag voorbeden doen. Ik heb een aantal dingen op mijn briefje staan. Het eerste is natuurlijk dat de scholen morgen weer gaan beginnen. Ik denk dat het heel goed is en heel fijn is en heel belangrijk is dat we ervoor bidden dat het een goed schooljaar wordt. Verder willen we graag nogmaals bidden voor de christenen, leidende christenen, en met name in Syrië en Egypte. Ik denk dat u ook het nieuws volgt en komt die strijd wel in alle heftigheid, denk ik, binnen. Dus we willen ook voorbeden doen voor onze broeders en zusters daar. En we mogen danken en bidden met Henk en Ali Bijl. De onderzoeken hebben uitgewezen dat er een behandeling voor Henk mogelijk is. Dat is een relatief positief bericht, maar ze zijn daar heel blij mee. En dat geeft in ieder geval perspectief. Dus daar zullen we voor danken. En ze willen ook danken voor het feit dat ze deze strijd met meer mensen mogen aangaan. En ze voelen zich gesteund door de mensen om hen heen. Dus daar willen we ook voor danken. En bidden. Ik weet niet of er op dit moment dringende dingen zijn waarvan u zegt, wil je dat ook even meenemen? Dan kan dat. Dan stel ik voor dat we in het gebed ook een moment van stilte opnemen, zodat iedereen persoonlijk mensen bij de Heere God kan brengen. Laten we bidden. Vader in de hemel, goede God, wat maakt dat een verschil dat u ons kent? Al vanaf dat wij groeiden in de buik van onze moeder. Heer, we hebben een preek gehoord over onze verantwoordelijkheid en over wat wij kunnen doen in de strijd. En we danken u voor uw woorden. Voor uw woorden van waarheid. Terwijl zo vaak de leugen regeert. Voor de woorden van rechtvaardigheid. Terwijl we zoveel onrechtvaardigheid zien en merken en doen. Heer, dank u wel dat u er alles voor over hebt gehad en nog steeds. Om ons te laten leven. U bent de God van het leven. Ook als dat strijd kost. Heer, help ons om onze focus bij u te zoeken en telkens opnieuw te vinden. Soms met behulp van anderen, soms door direct ingrijpen van uw geest. Heer, ons gebed is dat u dat ook doet. Dat u ons bijstaat, voorgaat en zegent in onze strijd. In het klein en in het groot. En we danken u dat u belooft dat dat de waarheid is ook, dus dat u bij ons zult zijn. Ook al voelen we dat niet, ook ervaren we dat niet, ook al lijkt alles wat het leven bedreigt veel machtiger dan wat u belooft. Heer, we danken u dat u groter bent dan onze gedachten. En om onze gevoelens. Help ons telkens opnieuw om ons te richten op uw grootheid, uw waarheid en uw liefde. We willen dat vanmorgen ook in het bijzonder doen voor onze broeders en zusters in Syrië en Egypte en op andere plekken. Waar zulke verschrikkelijke dingen plaatsvinden, waar zoveel verschrikkelijk veel geweld is. Heer, wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. Het schrikt ons af. Wilt u hem leven geven? Momenten van ongedachte trouw en liefde. Wilt u hem staande houden? Heer, wij willen u ook op andere plekken in de wereld waar het misschien minder gewelddadig aan toe gaat, vragen of u in de strijd bij uw kinderen wil zijn. of het leven nou wordt aangevallen door ziekte of dood. Waar mensen verdrietig zijn of angstig. Wilt u bij ons zijn? We willen u bidden voor Henk, Bijl en Ali en hun kinderen en kleinkinderen. We danken u, Heer, dat er perspectief is. Dat er een behandeling mogelijk is. Dat er leven mogelijk is. Wilt u de artsen zegenen en wijsheid geven? Wilt u Henk en Ali ook wijsheid geven in de keuzes die ze moeten maken? Want er is nog wel een weg te gaan, ook al voelen ze zich allebei topfit. Wilt u bij ze zijn, Heer, en wilt u hen ook telkens opnieuw mensen geven die hen omringen, zodat ze dit stuk van hun levensweg ook kunnen delen. Zo bidden en danken wij voor hen en met hen. Wilt u hen zegenen? Heer, zo willen we u ook bidden voor de mensen die onlangs geconfronteerd zijn met dood, of die dat de dood in de ogen kijken. Zoals onze broeder Johan Danhof. Wilt u ook bij hem zijn en bij Ali en de familie? Heer, zo zijn er nog veel meer dingen die nu door onze gedachten en door ons hart gaan. In een moment van stilte willen wij de mensen aan wie wij denken voor uw troon brengen. Dank u wel, Heer, dat u naar ons wil horen en dat we onze zorgen bij u mogen brengen in de wetenschap, dat u ze van ons overneemt en dat u veel meer kunt dan wij kunnen bedenken of beslissen. Vader, we willen u ook danken dat de scholen weer gaan beginnen. Misschien is dat niet altijd een fijn gevoel. Maar er zijn zoveel mogelijkheden in dit land. Je kunt zoveel bereiken. Je kunt je talenten op zoveel manieren inzetten. En dat begint op de scholen en thuis. Wilt u alle kinderen die weer naar school gaan beschermen onderweg en als ze daar zijn? Wilt u de mensen die onderwijs geven bijstaan? Niet alleen als ze iets willen overdragen van kennis, maar ook als ze willen voorleven hoe dat eigenlijk moet leven. Wilt u speciaal de mensen, uw kinderen, die weten wat het is om te leven, een speciale zegen geven en uw geest, zodat ze kunnen voorleven hoe je dat doet, leven. Wilt u hen kracht geven? Heer, zo bidden en danken wij in Jezus' naam. Hij die dood is geweest en heeft gestreden en die overwinnaar is. We danken u in zijn naam. Amen.
Dan zal er worden gecollecteerd en verwachten we de kinderen terug. En zal onze slotzang zijn, gezang 259.
weet niet of het nu uitkomt, maar de kinderen willen graag nog laten zien wat ze gemaakt hebben. Even kijken, Anna-Laura, wil jij het vertellen? Waar heb je het gelaten?
Mijn papa.
Oh, had je het al papa gegeven?
Ja.
Oh, hey, en wat had jij gemaakt?
Een schuiltoren.
Hou hem vast, dat hou hem vast. Jij, wat heb je gemaakt? Hou hem niet vast. Wat heb je gemaakt?
Een schatkist.
Een schatkistje, hè? En dan kan Wim vertellen wat er op die schatkist staat.
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Ja, heel goed. Hey, en heb je er nog wat verder mee gedaan? Nee. Volgens mij wel, want volgens mij zit er wat in die schatkist.
Allemaal dingen.
En wat voor dingen?
Wat voor dingen heb je erin gedaan? Dingen die je hebt gekregen van de Heere God, toch? Had je zelf over nagedacht, of niet? Hé, en wat staat er dan in? Wat heb je erin geplakt? Wat voor dingen heb je van God gekregen?
Lieve ouders, mijn leven delen, liefde, zwemmen, leuke dingen.
Ja, hartstikke goed, hè? Als we dan op God aan het wachten zijn, of op Jezus aan het wachten zijn, dan hoeven we daar niet te... Ja, dan moeten we doen wat we moeten doen. En dat kunnen we met de schatten die we van de Heere God hebben gekregen, hè? Dus vandaar, dat hebben we gedaan. Jullie mogen het allemaal even omhoog houden. Kan iedereen het zien? En dan mag je naar je plekje teruggaan.
Dan wij gaan staan voor een slotlied. Vrede met de zegen van God, de genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.